Ik deel u mee namens de kerkenraad dat de tweede collecte bestemd is voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 29e psalm en daarvan het eerste en het vijfde vers. Aardse machten looft den Heer en s Heeren stem ontbloot het woud. Psalm 29. Het eerste en het vijfde vers. We lezen uit de brief aan de Hebreeën en daarvan het tweede hoofdstuk. Hebreeën 2, terwijl wij na de schriftlezing zingen uit Psalm 86, het achtste vers. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig. Psalm 86, het achtste vers. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen, dewelke begonnen zijn de verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden van degenen die hem gehoord hebben. God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigelei krachten en bedelingen des Heiligen Geestes naar zijn wil. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken, maar iemand heeft ergens betuigd zeggende: wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt. En gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond en hebt hem gesteld over de werken uwer handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Want het betaamde hem, om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid, door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, zeggende: ik zal uw naam mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. En wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen, en wederom zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden, opdat hij door de dood teniet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad van Abraham aan. Waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, omdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen.
Thank you.
Gemeente, het woord des Heren, onze tekst voor de prediking van vanmorgen is, net als vorige week zondagmorgen, Markus 4, de versen 35 tot 41. Markus 4, vers 35 tot 41. Wellicht had iemand van u of meerdere van u verwacht dat ik zou preken naar aanleiding van de gebeurtenissen van deze week, waar de hele wereld natuurlijk mee bij betrokken is. En terecht mag dan ook verwacht worden dat daar in de prediking aandacht aan geschonken wordt. Ik hoop dat niet vanmorgen, maar vanavond te doen. Vanmorgen lezen wij samen nog een keer de geschiedenis van de storm op zee en de manier waarop de Heer Jezus die storm gestild heeft. En op dezelfde dag, als het nu avond geworden was, zeide hij tot hen: laat ons overvaren aan de andere zijde. En zij, de schare gelaten hebbende, namen hem mede, gelijk hij in het schip was. En er waren nog andere scheepjes met hem. En er werd een grote storm van wind. En de baren sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd. En hij was in het achterschip, slapende op een oorkussen. En zij wekten hem op en zeiden tot hem: meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? En hij, opgewekt zijnde, bestrafte de wind en zeide tot de zee: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er werd grote stilte. En hij zeide tot hen: wat zijt gij zo vreesachtig? Hebt gij geen geloof? En zij vreesden met grote vrezen en zeiden tot elkander: wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Laten wij samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem om zijn zegen bidden. Heere, u brengt ons allen nog weer in welstand aan deze plaats. En we danken u ervoor dat die mogelijkheid ons nog gegeven wordt. En dat wij nog de vrijheid hebben en dat wij deze zondag nog mogen beleven. Dat we nog met elkaar kunnen opgaan naar de plaats waar uw woord verkondigd wordt. En waar we ons ook samen mogen stellen voor uw heilige troon in gebed en dankzegging. Heere, wat is dat op zichzelf alweer een rijke zegen en een groot voorrecht. Laten we het maar mogen zien. Laten we het maar opmerken, Heere. Laten we er niet aan voorbij leven of aan gewoon raken. Maar mag het ons ook vanmorgen nog weer eens een wonder zijn dat u nog tot ons spreken wilt en dat u nog van genade spreken wilt. Ja, Heere, het zou wel kunnen wezen dat u alleen maar een boodschap van oordeel en van strafaankondiging had. Hebben we dat niet verdiend? Inderdaad, Heere, daar hebben we het toch naar gemaakt. Ons leven is niet wat het moest zijn. In gedachten, woorden en werken zijn wij afgeweken van uw wegen. En we zijn op eigen gekozen paden gegaan. En we hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. We hebben onze ziel schade berokkend. We hebben in onze omgeving schade aangebracht. We hebben anderen een verkeerd voorbeeld gegeven. We hebben anderen een weg gewezen door ons gedrag die niet goed is. Heere, ook op allerlei terreinen zijn we tekortgeschoten en hebben we misdreven. En daarom, wij kunnen voor uw heilig aangezicht niet bestaan. Laten we daar diep van doordrongen zijn. Dat we ons recht voor uw heilig aangezicht verootmoedigen mogen. En dat we het voor u beleiden mogen, Heere, dat wij niet deugen. En dat is niet pas begonnen toen we een jaar of 20 werden, maar dat is van het allereerste begin van ons leven al zo geweest. We hebben nooit één ogenblik gedeugd. We zijn nooit geweest die wij moesten zijn. En waar gij krachtens uw schepperswerk ook recht op had. En niet alleen krachtens uw werk als schepper, maar ook krachtens uw werk als onderhouder. Want als we het dan allemaal eens zouden gaan optellen, Heere, ach, we zouden wel kunnen beginnen, maar we zouden nooit een eind krijgen. Maar als we het eens zouden proberen om het op te tellen, wat u nu in ons leven al voor ons gedaan hebt. En hoeveel gunstbewijzen u nu al gegeven hebt. Oh ja, we vergeten het en we nemen het maar aan. Alsof het gewoon en vanzelfsprekend is dat we elke morgen weer gezond wakker worden. En dat we elke dag weer brood hebben om te eten. En dat we ons werk weer kunnen doen. Heren, en dat geldt toch van de meeste van ons zoals we hier zijn. Dat we inderdaad nog zoveel van uw weldaden in ons dagelijkse leven ontvangen. En als we daar dan bij bedenken dat gij al van onze jeugd, van onze kinderjaren ons nagewandeld hebt. En dat u ons met uw woord bent tegengekomen. En dat u roepstemmen gezonden hebt. En dat u het woord hebt laten verkondigen. En dat u de genade hebt laten aanbieden. O Heere, als wij al die dingen voor ons lichamelijk en voor ons geestelijk welzijn ons gegeven nu eens zouden gaan optellen, wat is er dan al veel wat we aan u te danken en van u ontvangen hebben. En dan toch nog zo verkeerd tegenover u te staan. En dan toch nog met allerlei dingen, met onze woorden, maar ook met onze gedachten tegen u in te gaan. O God, doe ons recht beseffen hoe schuldig we staan en hoe verloren ons leven is. En daarom er is uit ons niets goeds te verwachten. En als u nou tot ons zou komen en zou zeggen, en nu is het voorbij. En nu is mijn barmhartigheid ten einde. En nu is de maat van de ongerechtigheid vol. En u zal mijn toorn losbreken, Heren. Wie van ons zou dan kunnen zeggen, Heren, dat is onrechtvaardig. Dat is onbillijk. Dat is niet verdiend. Dan moesten we allen zwijgen. En als we dan nog wat zouden zeggen, dan kon het niet anders zijn dan de erkentenis. De Heere is recht in al zijn weg en werk. En nu komt u niet met een woord van oordeel en van gericht, Heere. Nu komt u nog met de genadeboodschap. Nu klinkt de naam van de Heere Jezus nog. Nu wordt ons verkondigd dat er vergeving is. Dat hij een helper is. Dat hij barmhartig is. En we hebben het al gezongen. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig. Gij zijt barmhartig. Overvloedig van genade die ons behoedt. Groot van waarheid. Eindeloos goed. Heren, en dat is vanmorgen ook weer duidelijk. Als we mogen gaan horen naar de boodschap van het evangelie. En dat is een goede boodschap. Dat is een goede tijding. O Heere, we hebben dat niet verdiend. We hebben dat niet verdiend. En toch geeft u het ons. Mogen we er klein onder worden. Mogen we er verootmoedigd onder zijn. En mag het nu onze hartelijke begeerte zijn of worden. Och, schonkt gij ons de hulp van uw geest. Heere, leer ons door uw geest. Leid en onderwijs ons door uw geest. En mogen we door uw geest uw stem verstaan. Mag door uw geest ons hart geopend worden. Mag door uw geest onze ziel hongerig en dorstig gemaakt worden. En mogen wij verzadigd worden met het brood des levens. Heren, we staan vanmorgen weer stil bij dat geweldige wonder dat u op het meer van Genesaret hebt verricht. Toen u voor de ogen van uw discipelen daar dat geweldige deed, dat de wind ging liggen en dat de zee kalm werd. Ja, dat er grote stilte werd. En het liep uit op de uitroep van verbazing en van verwondering bij uw jongeren. Wie is toch deze? Dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Heer, u hebt uzelf toen op zo'n heerlijke wijze aan die bevreesde en beangstigde en zelfs ook nog ongelovige discipelen geopenbaard. U hebt het voor hun ogen betoond, Heere, dat u God zijt, bekleed met macht. En u hebt het getoond, Heere, dat u de elementen onder uw beheersing en onder uw controle hebt. En dat er niets gebeurt tegen uw wil en buiten uw plan om. En dat nu alle dingen ook nog moeten medewerken ten goede. Degene die u lief hebben. Zelfs die storm waarbij de dood hen voor ogen stond. Heer, het resultaat was een gezegend resultaat. Zoudt u ook in ons leven voor de eerste keer of bij vernieuwing iets van die heerlijkheid en van die majesteit en van die barmhartigheid en van die hulp in nood willen bewijzen. Opdat we u mogen kennen, Heere, want daar gaat het toch om. Daar gaat het toch om. Dat moest althans toch het doel van ons alle leven zijn. Om u de Heere te mogen kennen in uw algenoegzaamheid, in uw volkomenheid, in uw zaligmakerswerk. Heere, bereid ons zo nog een gezegend uur. En mogen we het ondervinden dat gij nog in ons midden zijt. En dat wij te midden van al de beroering van de tijden waarin wij leven toch nog een plaatsje mogen vinden. Waarin wij al die dingen rondom ons heen toch een ogenblik mogen vergeten om bezig te zijn met dat ene nodige. Nee, Heere, we mogen niet onverschillig zijn tegenover wat er gebeurt. En tegenover het leed dat er is en tegenover de zorgen die er zijn. Uw woord spreekt daar ook van. Maar Heere, er zijn ook andere dingen aan de orde. En al zouden we nu een antwoord weten op al de vragen van dit leven. En al zouden wij nu, te midden van al de verwarring die er is, inderdaad ook de juiste weg weten. En we weten voor onszelf niet wat het betekent als dat gij, o Heer Jezus Christus, de storm stilt. En de wind gaat zich leggen. Als wij weten voor onszelf niet weten, Heere, wat het is om tot die verwondering en tot die aanbidding te komen. Wie is toch deze? Dan zal uiteindelijk ons scheepje nog een keer schipbreuk lijden. En dan komen we nog om ook. Daarom, Heere, het ene nodige mag dat vandaag toch ook weer op de voorgrond staan. En mogen wij beseffen dat het een wonder van uw goedheid is. Als wij vanmorgen nog mogen luisteren naar die dingen die tot onze vrede dienen. Laat ons schip behouden aan land komen straks, Heere. Wilt gij dan zelf aan boord komen? En wilt gij dan zelf uw genade groot maken? Schenk ons uw onmisbare zegen. O Heere, wij bidden van u dat u ook zijn wilt met hen die niet naar de kerk kunnen komen. Er zijn ouden, bejaarde leden der gemeente die niet met de gemeente meer kunnen opgaan. Bezoekt u ze daar waar zij zijn. Spreekt u ook tot hun hart. En wilt gij ook in hun leven betonen dat u genadig zijt. Terwijl het stil om hen heen wordt en terwijl de lichaamskrachten minder worden en de krachten van de geest soms ook minder worden. Bij het ouder worden en bij het dementeren soms. Heere, u weet toch ook nog het hart te bereiken en u weet toch ook nog te spreken tot de ziel. Bewijs het ook in hun leven dat u barmhartig en genadig zijt. Heere, wij bidden u ook voor onze zieken. Waar ze zich ook bevinden en in welke omstandigheden ze ook zijn. U weet van al die noden die dat met zich meebrengt. O, wij bidden, Heere, laat u zelf niet onbetuigd. Maar spreek nog en kom en verheerlijk uw genade nog. We bidden, Heere, voor hen die het moeilijk hebben. Voor hen die zorgen hebben. Wat voor zorgen dan ook. Ze zijn bij u bekend. Mogen we ze inderdaad ook aan u voorleggen. En mogen we met al de noden die er zijn, en met al het verdriet dat er is, en met al de spanningen die we soms hebben, maar een toevlucht zoeken bij u. De bron van troost en licht, om daar te ervaren dat gij een helper zijt. En dat gij hoort. We kunnen er wel eens aan twijfelen. Er zijn er misschien in het midden der gemeente ook, heren, die er ernstige twijfels bij hebben. Hoort God wel? Ik roep al zo lang en de nood blijft dezelfde. De omstandigheden veranderen niet. Er is geen uitkomst en mijn ziel, ach, weigert soms getroost te worden. Maar Heere, gij zijt toch de God die het waar maakt. Gij hoort het gebed. Tot u zal alle vlees komen, zo zegt uw eigen woord. Maak zo uw weldaden nog heerlijk. Wij bidden, Heere, dat gij onze zonden vergeven wilt. En dat alleen om de verdiensten van de Heere Jezus. Al dat kwaad, Heere, neem het weg. Verlos ons ervan. En geef ons te ervaren dat gij groot zijt. ook in uw vergevende zondaarsliefde, dat gij groot en heerlijk zijt, ook daarin dat gij mensen nog vernieuwt en naar uw beeld herschept door het onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest. Maak het dan zo nog wel, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan u zingen uit de 107e psalm en daarvan de versen 13, 14 en 15. Psalm 107, vers 13. Hij wekt met slechts te spreken een stormwind voor hun oog. Vers 14. Zij dansen, waggelen, vallen gelijk een dronken man. En vers 15. Hij doet de storm bedaren. Vorige week hebben we geluisterd naar het verslag zoals Marcus ons dat gegeven heeft van die wondervolle gebeurtenis toen de Heer Jezus met zijn discipelen op het meer was en toen daar die geweldige storm losbrak, waardoor de discipelen in grote nood geraakten en in groot paniek verkeerden, maar de Heere heeft door zijn macht te tonen de elementen beteugeld en grote stilte gegeven. En het riep alles uit op de verwondering bij de discipelen die zeiden, en zo lazen we het zo pas nog, wie is toch deze dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Een geweldig wonder, een indrukwekkend teken heeft de Heere hier voor de ogen van zijn discipelen verricht. En het heeft eraan mee mogen werken dat zij een dieper en beter inzicht kregen in wie hij is en in wat hij voor de zijnen doet. Er liggen, zo zagen wij trouwens vorige week ook al, heel wat lessen in dit schriftgedeelte. En één van die lessen hebben wij nou met elkaar overdacht, namelijk dat het volgen van de Heer Jezus, het discipel zijn van de Heer Jezus, ons niet bewaart voor het ondergaan van allerlei beproevingen. Integendeel, juist degene die de Heere mogen volgen en die zijn discipelen mochten worden, zij zullen het ondervinden dat er heel wat beproevingen en tegenheden komen. Wij moeten door vele verdrukkingen ingaan in het Koninkrijk Gods. Maar uit die alle redt hen God. Hij is hun heil alleen. Dus dat is de eerste les. Het volgen van de Heer Jezus vrijwaart niet voor beproevingen. Maar we willen vanmorgen nog een aantal andere lessen leren. Ik heb u vorige week gezegd, toen was het veel uitleg en weinig toepassing, nu andersom. Nu zullen wij proberen vanuit de geschiedenis die we overdacht hebben nog een aantal toepasselijke lessen te leren. En datgene waar ik uw aandacht allereerst voor vraag is, dat de verlosser, de Heer Jezus dus, waarachtig God en waarachtig mens is. Dat wordt in deze tekst ook heel duidelijk. Dat de verlosser waarachtig God en waarachtig mens is. En dat betekent tegelijkertijd dat alleen door zo'n verlosser we ook echt verlost kunnen worden. Wat komt het hier in deze geschiedenis duidelijk uit dat de Heer Jezus waarachtig mens is, vindt u niet? Hij ligt daar in het achterschip te slapen op een oorkussen. Te midden van zoveel natuurgeweld. Hij moet toch wel buitengewoon vermoeid zijn geweest. Hij is toch iemand geweest met allerlei zwakheden bevangen. We wisten dat uit andere plaatsen van het evangelie ook al, dat de Heer Jezus vermoeid kon worden. Hij heeft met zijn discipelen een hele morgen gelopen en ze zijn in de buurt van Sichar aangekomen. Maar de Heer Jezus is zodanig vermoeid dat hij tegen zijn discipelen zegt, ga jullie maar alleen door in het dorp om eten te kopen. Ik blijf hier zitten. Hij kan eigenlijk niet meer mee. Nog een stukje verder lopen naar dat dorp om daar broden te kopen, dat is hem te veel. En we lezen in Johannes 4 dat hij daar al dus vermoeid nederzat naast de fontein. En hier nog weer, al wordt het al zo niet letterlijk gezegd, maar u kunt het er gerust uit aflezen. De Heer Jezus die onder deze omstandigheden slaapt en zo vast slaapt, moet wel buitengewoon vermoeid zijn geweest. Zijn lichaam is uitgeput. En hij heeft behoefte aan slaap. Een waarachtig mens was hij. Net zo'n menselijke natuur had hij als ieder ander. Niet alleen waarachtig mens. De geschiedenis maakt ook duidelijk dat hij rechtvaardig mens was. Waar dat dan uit blijkt? Wel, dat hij slaapt. En dat is niet zoals de discipelen dachten, slapen uit onverschilligheid en zorgeloosheid en ongeïnteresseerdheid. Een mens kan ook in de slaap vluchten om alles om zich heen te vergeten als dat kan. En als hij zo van zichzelf geen slaap kan krijgen om alles om zich heen te vergeten en een zekere zorgeloosheid te kunnen beleven, dan gebruikt hij slaapmiddelen om echt alles eens kwijt te raken. Maar zo is het hier bij de Heere Jezus niet. Hij heeft zijn hoofd neergelegd op een oorkussen. Dat is wat het uiterlijke betreft. Maar je kunt het geestelijk ook invullen. En waar heeft hij zijn hoofd dan neergelegd? Tegen, mag ik het eens heel simpel zeggen, tegen de schouders van de wachter Israëls die niet slaapt en die niet sluimert. Tegen de schouders van zijn vader in de hemel. Want het is een slaap vol vertrouwen. En hij heeft zich ook toen hij dit keer ter ruste ging, volledig aan zijn vader overgegeven. Wist hij dan niet dat het af en toe tekeer kon gaan op dat meer van Genesaret? Jawel, hij is in die buurt ook opgegroeid. Hij wist van die plotseling opkomende stormen van tijd tot tijd. Hij wist dat het niet ongevaarlijk was om 's avonds of 's nachts de reis te maken naar de andere kant van het meer. Maar hij wist ook, de Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in de eeuwigheid. Dat wist hij ook. Hij wist ook dat de wachter Israëls niet zal slapen en niet zal sluimeren. Hij wist ook dat de Heere niet zou toestaan dat zijn voet zou wankelen. En daarom was hij veilig. Ook tijdens deze overtocht. Wat er ook zou gebeuren. Want zijn vader waakt over hem. Wat heeft hij dan te vrezen? En dat bewijst dat hij een rechtvaardig mens is. Waarachtig mens, ja, maar ook rechtvaardig mens. Een mens zonder zonde. Een mens ook zonder de zonde van zorgeloosheid. Zonder de zonde van ongeloof. Een volkomen mens. En daarin ligt een troostrijke gedachte, gemeente. Dat hij echt mens en zondeloos mens was. Met een menselijke natuur aan die van ons gelijk. Met al de beperkingen en met al de gebreken en met al de zwakheden. Maar zonder enige vorm van zonde en zonder enige geneigdheid tot zonde. Dat betekent dat hij kan zijn die barmhartige hoge priester die behoorlijk medelijden kan hebben met onze zwakheden, want hij is aan al hun benauwdheid mede benauwd geweest. En er is geen nood in het mensenleven of hij weet ervan, hij kan het peilen, hij kan het inleven en hij kan daarin te hulp komen. Maar wat heeft een arme zondaar nu aan een zaligmaker die dan weliswaar waarachtig en rechtvaardig mens is en die behoorlijk medelijden kan hebben met onze zwakheden en die kan meeleven en die in barmhartigheid tot je spreken kan en die in dat sympathieke meeleven zijn hand op je schouder of zijn hand op je hoofd kan leggen en je woorden van vertroosting en van bemoediging kan toevoegen, maar die de storm niet meester is. Kan zo'n zaligmaker die begrijpen kan wat de discipelen doorleven, kan zo'n zaligmaker die hen ook in de nood en in de storm bemoedigend toespreken kan, kan zo'n zaligmaker die meer niet doen kan dan dat, hen werkelijk veilig aan de overkant brengen? Nee, dan moet er toch meer gebeuren. Dan is niet alleen de barmhartigheid van de Heere Jezus nodig. dan is niet alleen zijn meeleven als mens met medemensen in nood nodig. Maar dan is ook nodig dat hij behalve waarachtig en rechtvaardig mens, dat hij dan ook waarachtig God is. En dat komt in deze geschiedenis ook zo duidelijk tot openbaring. De manier waarop hij de wind en de golven gebiedt. De wind waarop hij tegen, de manier waarop hij tot de wind zegt, zwijg, wees stil. En de manier waarop hij de golven bevelen geeft. En ze zijn hem nog gehoorzaam ook. En dan is het begrijpelijk dat aan het eind de discipelen in verwondering uitroepen. Wie is toch deze? De wind geeft hij zijn bevelen en de zee krijgt van hem bevel. En ze volgen die bevelen nog op ook. Hij moet meer zijn dan mens. Hij is niemand minder dan de Zoon van God. Want alleen God beveelt de wind en de wind is hem gehoorzaam. En alleen God kan de zee bevelen geven en de zee luistert naar hem. Alleen God kon in den beginnen spreken, er zij licht en er was licht. Alleen God kan de dingen die niet zijn roepen alsof ze er wel zijn. Alleen God kan spreken en het is er, kan gebieden en het staat er. En als de Heer Jezus gebiedt en het is er, en als hij spreekt en het staat er, en als hij zegt zwijg en de wind zwijgt, en als hij zegt tot de zee, wees stil en er is dan grote kalmte, dan kan het niet anders, dan moet hij zijn God bekleed met macht. En in de vereniging van die twee naturen, als u het dogmatisch, als u het leerstellig bewezen wilt zien, dan moet u de zondagen 5 en 6 van onze Heidelbergse catechismus er maar eens bij nalezen. Maar in de vereniging van deze twee naturen, in de verstrengeling van zijn goddelijke en van zijn menselijke natuur, daarin ligt de zaligheid van de kerk. Daaraan dankten de discipelen dat ze veilig aan land kwamen. Dat ze hem aan boord hadden, de God, mens, de Zoon van God, die de waarachtige menselijke natuur had aangenomen, daarbij tegelijkertijd zijn goddelijke natuur had aangenomen en daarbij tegelijkertijd zijn goddelijke natuur had behouden. Zodat op een voor ons onverklaarbare en ondoorzichtige manier die twee naturen verenigd en verbonden zijn met elkaar. Jezus Christus, waarachtig God, kijk maar wat hij doet met de wind en de zee. En waarachtig mens, zie hem daar maar liggen, met zijn hoofd op het oorkussen, slapende in de storm. Terwijl het schip bijna vergaat, is hij rustig in de slaap van de rechtvaardige verzonken. Vertrouwend dat God voor hem zorgt, ik lag en sliep gerust, van zeren trouw bewust. Dat is de rechtvaardige mens, Jezus Christus, die overigens met alle zwakheden bevangen is, zonder zonde. En de Zoon van God, die de wind en de zee gebiedt en ze doen zijn bevelen. Zo'n zaligmaker hadden de discipelen in die storm nodig. Zo'n zaligmaker heeft ook een verloren zondig mensenkind nodig. Weet u dat al? Dat u nodig hebt een zaligmaker die uw noden kent en die uw noden kan invoelen en die u ervan verlossen kan. Ja, een zaligmaker die inderdaad onze noden kent. Als ik arm ben en nooddruftig en ellendig. Als ik alleen ben in de wereld, vergeten door iedereen. Als ik niet begrepen word en als ik gemeden word en als ik misschien belasterd en miskend word. Maar ook die noden die ontstaan als Satan mij verzoekt. En als de vorst der duisternis me aanbiedingen doet om een meester te verloochenen en ik in mezelf geen kracht heb om te wederstaan. Die nood die er is als ik in geestelijke worstelingen verkeer. Een zaligmaker die in die noden in kan komen. Die het weet wat het is om verzocht te zijn. Die het weet wat het is om beangst te zijn. Droevig en zeer beangst. Een zaligmaker die Satan ontmoet heeft. En die Satans verzoekingen heeft gevoeld. Een zaligmaker die kent de worstelingen en de strijd. Een zaligmaker die al die noden kan invoelen. Maar als ik alleen maar een zaligmaker heb die dat kan invoelen en aanvoelen en die het zelf meegemaakt heeft, maar die meer niet is, die niet sterker is dan de mensen, dan kan ik er door hem nog niet uitgehaald en uitverlost worden. Maar hij is ook Gods eigen zoon. Het stille van de storm is daar het bewijs van. En als hij toen en daar op dat meer in die nacht de storm, die storm kon stillen, dan ligt daar de garantie in dat er geen enkele storm in het mensenleven kan zijn. Of hij staat daar ook boven. Als de storm oprijst, kent u die, van uw eigen ongerechtigheden die over uw hoofd gaan, als de golven en de baren van de gramschap Gods over uw ziel uitgegoten worden, en dat rechtvaardig ook, als u vreest om te komen onder het recht Gods, als u uw zondige verleden duidelijk voor de aandacht krijgt, als u met de dichter van de 25e psalm weer iets gaat inleven en beleven, sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. En als we ontdekken ook na ontvangen genade dat er nog zoveel verkeerdheid overgebleven is. En dat er nog zoveel zonde in ons huist. En als de duivel komt om ons op onze vuile kleren te wijzen. En als we geen weerwoord hebben. En als de onrust aangewakkerd wordt in de ziel en als de storm opsteekt en als de golven gaan beuken en als Satan in ons geweten gelijk krijgt als hij zegt, gij hebt geen deel bij God, geen heil bij God. En als we bang zijn dat hij gelijk heeft ook. Er is er maar één die aan de storm een eind kan maken. En er is er maar één die de golven kan gebieden en ze zijn stil. Dat is de Zoon van God. Maar Heere, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren die uw almacht paren stelt. En alleen in hem ligt de zaligheid van een arm mensenkind als hij er niet was. En als hij niet de vereniging van de twee naturen in zich had, dan was er geen zaligheid, dan was er geen hoop voor geen enkel mensenkind. Als hij niet behoorlijk medelijden kon hebben met onze zwakheden door zijn menselijke natuur die de onze is. En als hij niet tegelijkertijd God was, bekleed met macht en majesteit, dan zou er geen hoop zijn. Maar wat een wonder van genade dat God nou juist zo'n zaligmaker gegeven heeft, die op zijn taak volkomen berekend is en die zit boven de watervloeden. Twijfel nou maar aan alles, als u maar niet twijfelt aan de onbegrensde macht van deze verlosser. Twijfel wat mij betreft aan alles van uzelf en wat mensen zeggen of wat mensen doen. Maar twijfel er nooit aan of de Heer Jezus Christus is een volkomen zaligmaker. Die volkomen in staat is om zondaren zalig te maken. Om mensen in nood te behouden. Om de storm te stillen. En om ellendigen dat land te bereiden door zijn sterke hand. En om ze te leiden naar hun begeerde haven. En wie op hem betrouwt. Wie dan ook die het is die door onweder voortgedreven wordt. Ongetroost is. Ellendig en nooddruftig voor eigen gevoel om moet zwerven. Geen ster waar die al vast aan heeft. Geen belofte waar die op steunen kan. En wie nu toch maar in al de noten en de al de duisternis en al de stormen van zijn leven roept, Heere, ontferm u mijner, Heere, behoud mij. Die komt niet bedrogen uit, want hij is punt 1 een almachtige en vervolgens een barmhartige zaligmaker. Die in staat is, die kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. En dan vervolgens leren we in deze geschiedenis ook nog deze les, gemeente, dat de ware gelovigen, en dat waren die discipelen toch, ik spreek niet van Judas, maar die wordt hier ook niet met name genoemd, maar de andere 11 waren toch waarlijk discipelen van de Heer Jezus. Dat was toch geen mensenwerk wat er in hun leven gebeurd is. Dat was toch Gods werk dat ze hem zijn gevolgd en dat ze alles verlaten hebben. Dat ze een band aan hem kregen. Dat ze in hem zijn begonnen te zien. Hun heiland en hun verlosser. Wel nu, ware gelovigen hebben nog heel wat gebreken bij zich. Dat wordt ons in deze geschiedenis ook duidelijk. Dat in de ware discipelen van de Heere Jezus nog zoveel gebreken zijn overgebleven. Dat was niet zo best wat ze deden. En hoe zij reageerden op die storm, er was ongeduld. De Heere lag daar maar te slapen en ik denk dat ze al eens een keer zo gekeken hebben, wordt hij nog niet wakker. En dat een ander nog eens een keer tegen de een tegen de ander gezegd heeft, snap je dat nou, begrijp jij dat nou, dat de meester daar maar ligt te slapen. Dat ze plannen gemaakt hebben, moeten we hem niet wakker maken? Ongeduld, ze konden niet wachten totdat hij uit zichzelf naar hen toe kwam om hen te helpen. En niet alleen was er ongeduld, er was ook ongeloof. Meester, zeggen ze, bekommert het u niet dat wij vergaan? Kunt u dat nou zomaar maar aanzien en zomaar beleven, dat wij straks allemaal hier in de golven vergaan? Geloofden ze dan niet meer in de trouw en in de liefde, in de zorg van hun meester? Was dat dan allemaal verdwenen uit hun gedachten, wat hij eerder voor hen gedaan had, hoe hij meer dan één keer het voor hen opgenomen had, hoe hij hen geroepen had, hoe hij hen lief gehad had, dat hadden ze toch ondervonden. Is dat dan al allemaal weg? Is het ongeloof nou gekomen om dat geloof wat er bij hen was weg te nemen en te verslinden? Het was niet zo best bij de discipelen. Met hun ongeloof, met hun ongeduld, met hun wantrouwen. Alsof de Heere veranderen zou. Alsof de Heere beginnen zou in een mensenleven en het daar halverwege onafgemaakt zou laten liggen. Zodat die mens hoop zou krijgen voor de eeuwigheid en dan toch nog zou omkomen in de duisternis. Zelfs bij waarachtige gelovigen, bij Gods oprechte kinderen, bij de discipelen van de Heer Jezus, blijft nog zoveel over wat er niet behoorde te wezen. Wat er niet mag zijn, wat niet deugt. Inderdaad, een mens kan door de genade Gods wezenlijk veranderd zijn. Dan kan het goede werk van de Heer in zijn leven begonnen zijn. Maar dan toch wordt hij meer dan één keer in zijn leven, niet door dat nieuwe beginsel, maar door die oude mens geleid. Er kan zoveel scheef komen te liggen, ook bij Gods volk, dat het vroegere vertrouwen op de Heere niet meer te vinden is. En dat het vroegere steunen op Gods belofte niet meer aanwezig is. Als de beproevingen komen, wat hebben we dan over? Als Satan komt en als de storm opsteekt, wat houden we dan vast? Waar blijven we? Als de vorst der duisternis van God een ogenblik de vrije teugel krijgt. Waar komt Petrus terecht? Als Satan hem begeerd heeft om hem te ziften als de tarwe. Gemeente, begrijpt u het als ik zeg, een mens mag geloof hebben. Maar het zal altijd een wonder zijn als je het gebruiken kunt. Begrijpt u dat? Dat een mens van de Heere geloof ontvangen mag hebben. Maar dat het dan nog een wonder is als je het gebruiken kunt. Denk eens aan Abraham. Dat was toch waarlijk een gelovig mens. De vader der gelovigen wordt hij genoemd. Nou, neem maar wat er in Genesis 12 staat in het begin van dat hoofdstuk. Dat is wat geweest voor deze man. Om uit Ur der Galdeeën te vertrekken naar een land waarvan de Heere gezegd heeft. Ja, ik vertel het u nu nog niet waar dat is. Maar volgt u mij maar. Dan zal ik het u later wijzen. En dan moet Abraham gaan en alles achterlaten. Alles achterlaten. Een zwerver gaan worden. In tenten gaan wonen. Door de woestijnen gaan reizen. En dan komt hij hier en dan hoopt hij misschien dat het hier zal zijn. Want in de oase bij Damascus ziet het er allemaal zo prachtig uit. Maar er komt geen bevestiging van de hemel dat hij daar moet blijven. En dat God dat land bedoelde. Hij moet weer verder. En zijn knechten zeggen intussen tegen Abraham. Abraham, zijn we nou nog niet ver genoeg gereisd? Waar gaan we toch heen, meester? Maar Abraham moet zeggen, ik weet het niet. Want de Heere heeft het me nog niet duidelijk gemaakt. De Heere heeft nog niet gezegd, dit is het land. Hier zult ge wonen. En dan moet hij ook maar weer in dat geloof verder. En dan moet hij in dat geloof ook zijn knechten maar weer bemoedigen. En zeggen, ja, laten we maar weer verder reizen en verder volgen. Dat is wat geweest. Dat was wat geweest, uit te gaan, niet wetende waar hij komen zou. Dat kon hij alleen maar doen. In het waarachtige geloof, in Gods onfeilbaar woord. En in vertrouwen dat God niet liegen zou. En dat geloof van Abraham moest iedere keer weer ondersteund worden. Kan ook niet anders. Maar het was heel wat om in dat geloof zo te volgen. En toch... Van deze man, van deze ware gelovige, van deze discipel des Heren, staat ook geschreven dat er nog zoveel ongeloof in zijn leven overgebleven is. Want toen werd het, ja, toen woonde hij al in het land der belofte. Toen had de Heren hem al gezegd, hier, dit land, dit zal ik u geven. En toen brak daar honger uit. Toen ging het op die manier stormen in zijn leven. En toen... Toen had hij wel geloof, maar hij kon het op dat moment niet gebruiken. Waarom niet? Omdat er ook nog zoveel ongeloof in zijn ziel huisde. En die magere koe van het ongeloof verslond het vette rund van het geloof. En hij bleef even mager. En toen ging Abraham naar Egypte. En toen was hij bang dat hij Sara kwijt zou raken. En hij zegt tegen Sara, "Ik zeg nou maar dat je mijn zuster bent en dat ik je broer ben." En waar was toen het vertrouwen op God? Waar was het toen? Vrees, slechte raadgeefster. Maar vrees legde zijn geloofswerkzaamheden lam. David, staat hij daar als jongen van 20 jaar? Misschien was hij het nog niet eens. Tegenover Saul. En dan heeft hij dat meegemaakt dat die Filistijn, die reus, de slagorde Israëls en de God van de slagorde Israëls hoonde. En David kan het niet hebben dat de naam van zijn God aangetast wordt. En van binnen staat David in brand om die naam des Heren te wreken. Is er dan niemand in Israël van de getrainde soldaten, Abner ook niet, de koning zelf ook niet, die het aandurft om met die Filistijn te strijden? Ik zal heen gaan, zegt de jonge David, en ik zal met hem strijden. En hij gaat in de naam des Heren, vertrouwend op die naam alleen. En de Heere geeft hem de overwinning. En een poosje later, diezelfde David, vluchtend voor Saul, zegt, ik zal nog één deze dagen omkomen in de hand van Saul. En dan gaat hij naar de vijanden toe en dan zoekt hij zijn toevlucht bij Achis. En dan vraagt hij beleefd, Achis, mag ik bij u ergens wonen? Want in mijn eigen land is de grond me te heet onder de voeten. En als Achis gevraagd heeft aan David, en David... Hoe is het dan met je vertrouwen op die God? Want in de naam des Heren heb je ze in der tijd in het eikendal verhouden. Dan had David op dat moment geen antwoord. Want zijn geloof was verslonden in zijn ongeloof. Ik weet wel, er zijn mensen die dat niet begrijpen. Er zijn christenmensen die dat niet begrijpen. En die als ze hierover horen spreken of als ze een kind van God horen klagen over zijn ongeloof en ik ellendig mens, wie zal me verlossen van het lichaam deze doods? Die kunnen daar niet in komen. Die mensen hebben altijd geloof en die zien nergens problemen. Het is zo eenvoudig, zeggen ze dan tegen je. Het is zo eenvoudig, de Heere heeft het toch beloofd. En vertrouw nou op het woord van de Heere en alles komt in orde, want de Heere staat voor zijn woord in. Maar wat heb je nou aan zo'n advies? Moet je nou eens tegen David zeggen als die daar aan alles gebrek heeft en aan het eind is. Moet je eens tegen Abraham zeggen, als die op weg is naar Egypte. Het is natuurlijk wel waar, maar wat heb je eraan als je niet geloven kunt? Wat heb je eraan als je met lege handen staat en gebrek hebt aan alles? En dan kun je terug naar het verleden kijken en dan kun je zeggen, toen was me beter dan nu. Nou, dat stem je met heel je hart toe, maar je weet niet hoe je terug moet. Je weet niet hoe het weer werkelijkheid, hoe het weer beleving wordt. Is er dan helemaal geen geloof meer? Jawel, dat was er bij de discipelen hier op het meer ook. Want als er helemaal geen geloof meer geweest was, dan waren ze ook niet naar de Heer Jezus toegegaan om met hun nood om te vragen of hij uitkomst wou geven. Maar daar was die worsteling in hun ziel tussen geloof en ongeloof. En in die worsteling wint het ongeloof het zo vaak. Want een ware discipel is tijdens zijn leven hier op aarde ook nooit meer dan een ellendig mensenkind. En de zonde is overgebleven. En met name de zonde van ongeloof. En dat is de ergste nog van allemaal. Nee, ik zeg niet dat dat een excuus is. Natuurlijk niet. En zoek nou nooit een verontschuldiging, want die baten ons niet in het aangezicht van de Heer. Als de discipelen de Heer Jezus aanspreken zoals ze deden daar midden in die nacht, dan is dat niet goed te praten. Zoek nooit een verontschuldiging en probeer nooit de zonde begrijpelijk te maken en aannemelijk te maken. En zeker de zonde van ongeloof niet. Want we kunnen er niet mee voor God bestaan. Heb voor uzelf geen pardon. Maar laten we ons aanklagen bij de Heere vanwege de overgebleven zonden en ellenden. Maar feit is wel dat zolang Gods kinderen hier op aarde in het lichaam des doods verkeren, zij meer dan eens in die oude natuur verstrikt raken. En dan zegt Paulus ook, wie zal mij verlossen? Dat ellendige ongeloof. Die overgebleven verkeerdheid, dat altijd maar weer dat woord van God in twijfel trekken. Dat altijd maar weer openstaan voor de stem van Satan die zegt, is het ook en zou het wel zo zijn? En dat dan weer je oren dicht stoppen voor wat de Heere gezegd heeft. Zelfs al heeft de Heere menigmaal uitgered, dat ellendige ongeloof waar Gods kind altijd mee blijft worstelen, dat zo godonterend is. Het is er, het hoorde er niet meer te zijn. Maar gelukkig, en dat is het laatste wat wij in onze tekst zien, deze laatste les, dat de Heere Jezus met deze discipelen zo teer en zo geduldig omgaat. Niet waar? Hij gaat met deze discipelen, met deze discipelen. Het zijn geen volmaakten. Het zijn geen grootgelovigen. Het zijn geen discipelen die daar te midden van de storm rustig ter neergezeten hadden. Ook al sliep de Heer Jezus en die ze het elkaar hadden toegeroepen, vrees niet. Want hij is met ons. Het zijn geen discipelen die boven de bulderen van de storm uit hun psalmen van geloofsvertrouwen gezongen hebben. Maar de Heer zal uitkomst geven. Nee, zo waren ze niet. In die gesteldheid verkeerden ze toen niet. En toch met deze discipelen vol ongeduld, vol ongelovigheid gaat de Heer Jezus teer en geduldig om. Hij stelt twee simpele vragen. Wat zijt gij zo vreesachtig? Hoe hebt ge geen geloof? Hij had alle reden om ze scherp te vermanen. Maar in die vragen die hij stelt is geen zweem van toorn te ontdekken. Integendeel, daar spreekt tederheid uit. Daar spreekt geduld uit. En zo was hij niet alleen toen, maar zo is hij altijd geweest. Zo stond hij steeds tegenover zijn discipelen. Ach, lees de evangelie na en u moet zeggen, wat heeft de Heer Jezus een geduld betracht met zijn discipelen. Ze begrepen hem zo vaak niet en dan legde hij het weer uit. Als hij over zijn lijden ging spreken, dan verstonden ze het niet. Petrus wil hem een keer van de lijdensweg afhouden. Als het gaat over zijn lijden, over zijn naderend sterven, over de noodzaak ervan, dan is er voor dat onderwijs bij de discipelen helemaal geen plaats. En wat heeft hij het ze menigmaal moeten verwijten, dat ze traag zijn om te verstaan al wat de schriften gesproken hebben. Zegt hij na zijn opstanding nog tegen de Emmausgangers met wie hij meewandelt naar hun woonplaats. Dat ze traag zijn om te verstaan. En dan moet de Heer Jezus maar weer de tijd ervoor nemen om hen de dingen die hij ze al eerder voorgehouden heeft opnieuw voor te houden. Vol geduld, vol langmoedigheid. Zo is hij gewillig om ze maar weer onderwijs te geven. Gewillig om ze van de dwaalweg op het rechte pad te brengen. Gewillig en teer in zijn omgang met hen. Nu ook weer. Hij verwijt ze geen lafheid. Hij verwijt ze ook niet dat ze brutaal geweest zijn om zo'n toon tegen hem aan te slaan. Maar die twee hele eenvoudige vragen. Waarom ben je nou zo bang? Waarom zijn jullie nou zo bang? Je hebt mij aan boord. En wie ben ik nu al die tijd dat jullie met mij omgaan geweest? Waarom ben je nou zo bang? Ik heb je uitgered uit die nood. Ik heb je uitgered uit die nood. Is er dan echt zoveel reden tot vrees? En is jullie geloof dan helemaal verdwenen? Trek je nou alles in twijfel? Wat ik gezegd heb? Wat ik beloofd heb? Mijn liefde die ik jullie verklaard heb, die jullie gevoeld en ondervonden hebben in je ziel. Mijn trouw, mijn almacht. Heb ik nog niet genoeg wonderen en tekenen voor jullie ogen gedaan om daarmee te bevestigen dat niets buiten het bereik van mijn wil is en dat niets tegen mijn wil gebeuren kan? Heb ik nog niet genoeg betoond in mijn omgang met uw discipelen dat ik de machtige ben? Al heb ik dat dan nog nooit voor uw ogen gedaan tot nog toe. Winden en zee bevelen gegeven. Maar kon u uit alles wat ik tot nog toe gedaan heb dan zelf die conclusie in het geloof niet trekken? O, hier weet de Heere ook een antwoord op. Is mijn arm dan nu verkort? Kan ik wel melaatsen genezen? Kan ik wel blinde ogen openen? Maar kan ik een storm niet baas? En kan ik het gebulder van de zee niet baas? Hoe hebt ge geen geloof? Oh, daar zit wel een element van verwijt in. Maar dat is een verwijt vanwege het ongeloof. Maar voor de rest is de Heere teer in zijn benadering, want hij is de waarmaker van zijn eigen woord. En dat woord zegt dat hij de rokende vlaswiek niet zal uitblussen. En dat hij het gekrookte riet niet zal verbreken. En als de zijnen terecht gewezen, als de zijnen van een verkeerde weg teruggebracht moeten worden, als de zijnen van een bepaalde zonde bekeerd moeten worden, als ze gecorrigeerd moeten worden, dan doet hij dat altijd in liefde. Dan trapt hij niet op dat tere plantje zodat het stuk gaat, maar dan bindt hij het gebrokene op. En dan verzorgt hij het zorgvuldig met zijn tere liefde. Want hij heeft het geweten. O, ze zijn zo bang. Ze zijn zo bevreesd. Vrees, ongeloof, heeft hun geloof verslonden. En die heeft het geweten dat het diep in hun hart, op dit ogenblik onzichtbaar, maar toch waarachtig vertrouwen op hem was. Daarom gingen ze ook naar hem toe. Als gingen ze op een verkeerde manier, maar daarom gingen ze naar hem toe. En hij begrijpt het ook. Hij heeft ook in zijn leven ondervonden wat het is om beangstigd te zijn. Hij heeft ook, en straks zal hij het nog veel dieper meemaken in de nacht van zijn lijden, als de storm gaat losbreken van de gramschap Gods. En als al de golven en de baren van de gramschap van de vertoornde rechter over hem heen zullen gaan. Maar hij heeft de ganse tijd van zijn leven op aarde geleden en dus ook geweten wat het is om in die noden van zijn discipelen in te kunnen komen. Hij heeft het gezien dat het geloof dat hij zelf gewerkt heeft door zijn geest op het punt staat om verstikt en verslonden te worden. O, kijk eens, er is verschil tussen de manier waarop de Heere omgaat met iemand die geen geloof heeft en die het ook nog nooit gehad en beoefend heeft, en de manier waarop hij omgaat met zijn discipelen, met hun bijna verslonden geloof. De zulken behandelt de Heere met grote voorzichtigheid. Vertroost u dat? Bent u ook zo'n stumper? Zo'n worstelaar? Die het bekennen moet. Ach, wat is er nou eigenlijk van Gods genadewerk in mijn leven overgebleven? Als ik het nu allemaal eens optel en allemaal bij elkaar neem. Ik ellendig mens. Wat is er nog een verkeerdheid en een ongelovigheid in mijn binnenste? De omstandigheden kunnen zo zijn dat we met de discipelen ongeduldig worden. Dat de Heere het niet meer goed doet in onze ogen. De Heere vergist zich, de Heere verrekent zich. De Heere komt te laat. En als de Heere, als de goede herder dan weer komt om dat gewonde schaap te verbinden en te helen en bij de kudde terug te brengen, dan wordt het ondervonden. Hij heelt gebrokenen van harte. En hij richt de neergebogenen op. En dan moet u er eens op letten met wat een wijsheid de liefde des Heren altijd te werk gaat. Kijk, als wij uit liefde gedreven door medelijden met iemand handelen, dan doen we het ook niet altijd met wijsheid. Dan zou je bij wijze van spreken direct hulp willen bieden. Maar zo doet de Heere Jezus het niet. En daarom loopt de mens wel eens vast. Dan zeg je, de Heere helpt niet, hij heeft zijn liefde voor mij vergeten. Nee, want de liefde van Christus wordt altijd door zijn wijsheid geleid. Zou het nou echt zo nuttig voor de discipelen geweest zijn, als de Heere Jezus daar wakker geworden was, zodra die storm opstak? Als hij toen bij de eerste beweging die dat schip maakte in die nacht overeind gekomen was, en als hij tegen de discipelen gezegd had, stil maar. Zodra er een paar rimpels op dat water zichtbaar waren, en zodra ze voelden dat de wind ging aanwakkeren, als hij toen gezegd had tegen die wind, zwijg, en tegen die golven wees stil, zou dat nou zo nuttig geweest zijn, als hij een paar rimpeltjes van het water vlak gemaakt had, en als hij een briesje had bevolen om stil te zijn? Zou dat indruk gemaakt hebben op de discipelen? Zouden ze dan gezegd hebben, wie is toch deze? Nee. Maar in zijn wijsheid stelt hij zijn hulp uit. En dat betekent niet, en onthoud dat nu, dat betekent niet dat hij dan zijn liefde verloochent. Maar hij laat de bewijzen van zijn liefde regelen door zijn wijsheid. Want tenslotte moeten alle dingen in het leven van zijn discipelen medewerken ten goede. En daarom brengt de Heere ze in een situatie dat die wind al maar aanwakkert en dat die golven al maar hoger worden. En hij blijft slapen. Niet omdat hij ze niet meer lief heeft. Niet omdat hij niet meer trouw is. Niet omdat hij ze aan hun lot overlaat. Maar omdat hij in zijn wijsheid beschikt heeft en bepaald heeft dat het uur van de hulp nog niet aangebroken is. En toch hebben ze hem aan boord. Zij het dan dat hij slaapt en dat hij inactief is. En dat er op dat moment niets van hem uitgaat. Maar ze hebben hem aan boord. En het woord blijft waar. Als ge zult gaan door het water, het zal u niet overstromen. Want hij heeft het gezegd. En als Daniëls vrienden in de oven van het brandende vuur komen, had God dat niet kunnen voorkomen? Natuurlijk. Natuurlijk had de Heere dat kunnen voorkomen. Maar hij brengt ze er toch in. En dat is wat geweest. Ze hebben wel gezegd dat hun God machtig was om te verlossen. Maar daar kan van alles tegenop komen. En als je dan toch in het vuur geworpen wordt, gebonden. En wat raakten ze in het vuur kwijt, Daniëls vrienden? Wat raakten ze in het vuur kwijt? Alleen hun banden. Meer niet. Want hun kleren bleven ongemoeid. En hun haren werden niet verzengd. Het enige wat ze in het vuur van de beproeving kwijtraakten, waren de banden waarmee ze gebonden waren. En wat kregen ze ervoor terug? Die vierde, als een zoon der goden. Ik zal met u zijn. Zo doet God het. Op zijn tijd. En dan beschaamt hij niet. En dan zeggen ze achteraf, hij heeft alles wel gemaakt. Hij heeft zijn liefde laten reguleren door zijn wijsheid. En zo werken alle dingen nog mede ten goede ook. Oh, dan moet een mens wel wat kwijtraken. Wat dan? Oh, de banden waarmee hij zichzelf gebonden heeft. En dat zijn de banden van vertrouwen op de mens. Dat zijn de banden van het zelf te willen weten en het zelf te willen uitrekenen. En die discipelen moesten leren dat zij het met hun emmertjes niet klaar kregen, waarmee ze het water weer in de zee terughoosden. Ze moesten leren dat alleen hij hun helper is. Dat alleen hij verlost. En toen konden ze achteraf God ook nog danken voor de storm. Want wat was nou uiteindelijk het grootste en het heerlijkste werk dat de Heer Jezus in die nacht op zee verrichtte? Wat hij met de wind en met de golven deed? Nee. Maar wat hij met die vreesachtige discipelen deed, die hij kalmte en rust in hun ziel teruggaf. En die hij tot vertrouwen bracht. En die hij tot de geloofsbelijdenis bracht. Wie is toch deze? Amen. We zingen nogmaals uit de 107e psalm, het 16e vers. laten wij samen de Heere danken. Heere, doe gij ons inderdaad iets verstaan van de redenen die we hebben om waarlijk uw grote naam oprecht en dankbaar te erkennen. Want u geeft ons nog zoveel waarvoor we dankbaar mogen zijn en met name uw woord en het onderwijs daaruit. En als ons dan in de schriften de zaligmaker, de volkomen zaligmaker wordt voorgesteld, die God is en blijft en die ook mens geworden is en die in de verbintenis van die twee naturen, hoe ondoorgrondelijk en onbegrijpelijk dat voor ons ook is, toch de waarachtige en volkomen zaligmaker van zondaren is. Als ons in het evangelie dan wordt voorgesteld hoe hij te werk gaat en hoe hij omgaat met zondige, met schuldige, met zo vaak ongelovige discipelen. Als hij ons in de schriften wordt voorgesteld als die zaligmaker, die verwijten kan en die toornen kan, maar die toch teer is en geduldig, langmoedig en weldadig. Heere, wat hebben we dan reden tot dankbaarheid? Bij zo'n boodschap, bij zo'n evangelie. Maar wat moest het in ons leven dan? En dat wij allemaal zo zijn, Heere, dat wij hartelijk begeren om hem te mogen kennen. Want buiten hem is geen leven. En we hebben het in de schriftlezing gehoord. Waar moeten we dan komen? Waar moeten we dan ontvlieden als wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? En nu kent u ze ook in ons midden, Heere, die dit allemaal aanhoren en jarenlang hebben aangehoord en bij wie het toch altijd nog zo is dat zij deze zaligmaker nooit waarlijk hebben nodig gekregen. Maar die het altijd nog zonder hem stellen, die altijd nog aan hem voorbij leven en die zijn evangelie nooit echt hebben leren geloven. O, wij bidden, Heere, bekeer nog. Wil nog te sterk worden, wil nog trekken, wil nog onwederstandelijk voor u en voor uw dienst inwinnen. U kent ze ook die in de storm zijn. U kent ze, Heere, wie er geloof door ongeloof verslonden wordt. U kent ze die twijfelen, die in het duister verkeren, die niet geloven kunnen, ook al liggen er zoveel beloften nog. U kent ze, Heere, die door Satan worden aangevochten en die alle... En die zo vaak aan Satans woorden meer geloof hechten dan aan uw woord. Heere, sta gij op. En wilt gij met kracht en met majesteit en met heerlijkheid werken, spreken en helderheid en duidelijkheid en verlossing schenken. Heere, wij bidden u. Bewijs nog dat ge dezelfde zijt. De dingen zoals we die vanmorgen in de schriften mochten tegenkomen, die staan daar toch niet om ons te vertellen dat u in het jaar 30 of 31 zo was. Maar die staan daar toch om ons te vertellen dat Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is en tot in eeuwigheid. En dat ook vandaag nog een ziel die tot hem zucht, een hart dat schreien tot hem vlucht, ondervinden mag dat u dezelfde bent. Zegen dan zo uw woord en hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 9e psalm, het 18e vers, nooddruftigen vergeet God niet. Gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.